Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van onze wijkgemeente Apeldoorn Noordoost. En ook een hartelijk welkom aan iedereen die met ons meeluistert of meekijkt via internet. Onze voorganger vandaag is Henk Boter, onze predikant. En mijn naam is Ronald Rongen. Ik ben pastoraal ouderling van de sectie Welgelegen en Osseveld West. In ons midden brandt de paaskaas, het licht van Christus. En ook thuis nodig ik u van harte uit om een kaas aan te steken als teken van hoop en verbondenheid. En ik vind het ook heel fijn om achter me te zien hoeveel kinderen en hoeveel ouders er zijn voor de kerk op schootviering die zo meteen begint om 10:00. Dus hartelijk welkom ook voor jullie. Nou, dan heb ik nog een hele speciale mededeling. Zoals u ziet ben ik vandaag een beetje anders gekleed dan anders. En dat heeft te maken met de musical Esther. Zo te zien kunt u daar ook al iets van zien op de schermen. En voor thuis, dat kunt u ook zien op musicalesther.nl. Esther zonder H. Zelf mag ik ook een rolletje spelen. En vele mensen binnen, maar ook buiten onze gemeente, die zijn heel druk bezig met deze hele bijzondere musical. En daarom maak ik u graag attent op die website, zoals gezegd. U vindt daar alle informatie, zoals achtergronden. U kunt kennis maken met solisten en medewerkers achter de schermen. En uiteraard vindt u ook informatie over de voorstellingen en kaartverkoop. Dat gezegd hebbende, krijgt u binnenkort een mail over die kaartverkoop met een flyer erin. En we willen u vragen om die zo breed mogelijk te verspreiden onder alle mensen die u kent en die mogelijk belangstelling hebben. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst en we zingen nu, voor zover mogelijk staande, lied 217, De dag gaat open voor het woord des Heren. Maar jullie mogen eerst het licht meenemen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Genade zij ons en vrede van God, onze Vader, Jezus Christus, onze Heer, en van de Heilige Geest.
En wij zingen Psalm 65, de versen 1 en 2. Laten we samen bidden. Heer onze God, hier zijn wij uw mensen, bij elkaar in uw huis, om samen te zingen, te bidden, om ons te richten op het goede leven, om samen het goede te zoeken, de blijdschap, de liefde, de vrede, maar ook om tegenover elkaar uit te spreken wat er beter kan. En om voor uw aangezicht te vertellen wat ons zorgen geeft, wat ons laat schreeuwen van pijn, of dat waardoor juist wij stilvallen van verbijstering. Om al deze dingen roepen we om uw ontferming, uw barmhartigheid over ons bestaan. En ook bidden we om uw aanwezigheid, om uw licht en wijsheid, wanneer we iets proberen op te vangen, te voelen en te begrijpen van uw liefde voor ons, van de richting die u geeft aan ons leven, zodat wij vruchtdragers mogen zijn van uw nieuwe wereld. Amen. We zingen ons Gloria-lied met de woorden van lied 713, de versen 1, 2 en 5. kinderen die naar de kindernevendienst willen, jullie mogen naar voren komen. En dan steken we voor jullie de kaars aan. Wie mag hem meenemen vandaag? Kijk, dat is aardig. Mag jij hem meenemen? Zo. Zal ik hem aansteken voor jullie? En dan zingen we ondertussen met elkaar het lied dat we altijd zingen, hè?
Goedemorgen, ik mag u voorlezen uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs, de eerste brief, hoofdstuk 1, de versen 18 tot 31. En er staat boven de ware wijsheid. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel. Niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren, maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. We zingen nu lied 970, Vlammen zijn er vele.
Gemeente van Christus, wij zijn een stelletje losers. Tenminste, dat is wat Thierry Baudet in het najaar in een interview verkondigde. En later beweerde hij, zoals het hem past, dat we allemaal dat verkeerd begrepen hadden. Maar toch, hij heeft gezegd dat het christendom voor losers is. Voor zwakkelingen. En dat het bovendien aan mannelijkheid ontbreekt. Het leverde uiteraard een storm van kritiek op, maar toch zou je met een beroep op die brief van Paulus, die we net gelezen hebben, best kunnen beweren dat het christendom voor zwakkelingen is. Je zou het in die brief kunnen lezen. Maar het is goed om daarbij in het achterhoofd te houden dat het een brief is, geschreven in een bepaalde tijd tegen een bepaalde achtergrond en zeker ook aan concrete mensen in een concrete situatie. Want Paulus schrijft aan mensen in Korinthe. Een klein clubje mensen, een piepjonge gemeente, een beginnend kerkje dat zich staande moet zien te houden in een multiculturele wereldstad. En binnen dat kleine clubje was er ook nog eens verdeeldheid ontstaan. Partijvorming, waarbij de een in Paulus de grote leider zag, een ander in Petrus en weer een ander in Apollos. Kortom, Paulus schrijft aan een intern verdeelde club. Een kleine gemeente die zich staande moet houden in de grote wereld. Misschien schrijft Paulus daarom ook wel in behoorlijk stevige taal. Je ziet dat vaker met nieuwe groepen, met nieuwe ideeën die voet aan grond proberen te krijgen. Die bedienen zich van compromisloze uitlatingen. En als je dan bedenkt dat Paulus er in die tijd ook nog van overtuigd was dat God zeer spoedig zou ingrijpen in de wereldgeschiedenis. En dat zijn boodschap, die boodschap van Paulus dus ook urgent is. Dan kun je misschien begrijpen dat hij schrijft dat de boodschap van het kruis dwaasheid is voor wie verloren is. Maar een kracht van God voor wie gered worden. Dat is stevige taal waarbij duidelijk scheiding wordt gemaakt tussen wie aan de goede kant staan en wie niet. Taal die ons ook wel ongemakkelijk in de oren kan klinken. Taal ook die niet ieder van ons zomaar zal nazeggen. Maar misschien is het ook wel weer te begrijpen tegen die moeilijke situatie waarin die gemeente zich bevindt. En daarnaast laat het precies zien wat die gedachte dat het christendom voor losers is, ook zegt. Naar maatstaven van de wereld is die boodschap van het kruis immers dwaas. De boodschap van het kruis die je kunt samenvatten als de boodschap dat God zich niet laat kennen als een held, maar als een eenvoudige man die wij kennen in Jezus, die de positie van een zwakkere kiest, zich laat jagen, weg laat jagen uit zijn eigen wereld en dat zelfs met de dood moet bekopen. Met alle wijsheid en kennis van de wereld zou je zoiets nooit bedenken als het verhaal waar je een godsdienst of levensvisie op bouwt. Dat is dwaasheid. Of voor losers dus. Maar Paulus draait dat om. Voor hem is die boodschap van een man die sterft aan het kruis niet zozeer voor losers. Nee, het is juist een krachtige boodschap. Een God die zich laat kennen in zijn zwakheid. En in het vervolg werkt Paulus dat uit en keert hij die dwaasheid om. Met al onze wereldse wijsheid en kennis komen wij nooit bij zo'n God uit. En ja, natuurlijk heeft onze kennis ons heel veel gebracht, ook in onze tijd. Maar wijsheid en kennis kan ook iets worden om jezelf op voor te staan, om jezelf op de borst te kloppen, jezelf groter mee te maken of om de ander mee af te troeven. Jouw wijsheid tegenover die van een ander en om zo je succes te laten zien. Want daar draait het toch allemaal om in die wereld. Succes of heldenmoed, geld wellicht. Maar die wijsheid, wat heeft het ons dan gebracht? Een wereld waarin je jezelf maar staande moet houden, je het zelf moet zien te redden, mee moet zien te komen. Die wijsheid is de verdeeldheid in ieder geval niet te boven gekomen. En die wijsheid heeft geen oog voor wie het even niet redde. En ook heeft die wijsheid zelfs nu nog geen eind aan oorlogen gemaakt. En de aarde is er met onze wijsheid slechter aan toe dan ooit. De gemeente waar Paulus aan schrijft bestaat uit Joodse mensen en uit Griekse mensen. Joodse mensen die zo graag een wonder zien, een teken. Bewijs, heb je daar een bron voor, zouden wij misschien zeggen. Want stel je voor dat je zomaar eens iets van een ander zou aannemen. En die Griekse gelovigen staan zich voor op hun filosofie, hun wijsheid. En met hun verstand willen ze dan bij God uitkomen. en hem beredeneren. Maar die beide wegen leiden volgens Paulus niet tot God. En het is al helemaal niet heilzaam om de Griekse wijze van geloven tegenover die van de Joodse te zetten. Om jouw waarheid boven die van een ander te stellen. En zo stelt Paulus dus die wereldse wijsheid onder kritiek. De wereldse wijsheid die graadt voor grote gebaren en het verhaal van succes, macht en aanzien. Niet de boodschap van een God die zich laat kennen in zwakheid, maar juist die wereldse wijsheid is dwaasheid. Maar Paulus gaat nog een stapje verder. Toen jullie bij deze gemeente kwamen, schrijft hij aan die mensen in Korinthe, stelden jullie immers ook niets voor. Jullie waren geen succesvolle mensen. Jullie hadden het niet gemaakt. Nee, jullie hebben eigenlijk niets om jezelf voor op de borst te kloppen. Om jezelf op voor te staan. Er is maar één reden dat jullie gemeente zijn, dat jullie mens zijn, dat jullie leven. En dat is de liefde van God die alles geeft. Tja, Paulus houdt niet van zoetsappige woorden en wel van stevige taal. Maar ook dan is het goed om in het oog te houden waarom Paulus die brief schrijft. Want hij schrijft die brief niet om mensen daarmee klein te houden, maar om de verdeeldheid die er heerst in de gemeente tegen te gaan. Paulus' punt is niet om mensen voor te houden dat ze niets voorstellen, maar om die mensen in te laten zien dat ze allemaal verbonden zijn door die God die het leven geeft. Dat het niet hun kennis is waar het om gaat, niet hun wijsheid, niet hun eigen succes dat hen samenbrengt in de gemeente, maar dat het God is die hen samenbrengt. Wijsheid en kennis worden al gauw arrogantie of hoogmoed en dan verdeelt het mensen. Zet het mensen tegenover elkaar. Maar God die zich toont als een kwetsbare God, verbindt. Een kwetsbare God omdat hij de kant kiest van de kwetsbare. Van het kleine. Van de zwakke. En soms lijkt kwetsbaarheid een modebegrip te worden. Kijk mij eens kwetsbaar durven zijn. Of durf jij je kwetsbaarheid te tonen? Maar ik denk dat het niet alleen gaat om het tonen van je kwetsbaarheid, maar vooral om de erkenning dat het leven, ook ons leven, kwetsbaar is. En om dat onder ogen te zien. En ook dat is niet bedoeld om ons klein te houden. Juist in een wereld waar je je steeds weer groot moet houden, kan de erkenning van je kwetsbaarheid ook enorm bevrijdend zijn. En juist dat kan verbindend werken. En zo schrijft Paulus dus zijn brief aan die kleine, kwetsbare en intern verdeelde gemeente in Korinthe. En hij schrijft die brief niet aan ons. En wij zijn die gemeente daar ook niet. Wij leven niet in Korinthe en ook niet in de eerste eeuw. Maar wat zou Paulus ons schrijven? Of wat zouden wij nog met die stevige taal van hem kunnen? Gelukkig kunnen wij, denk ik, zeggen dat we hier in Apeldoorn als kerk niet tot op het bot verdeeld zijn. Er zijn verschillen, maar we zijn niet verdeeld. Maar klein zijn we wel. Een wankel clubje. En dat geeft reden om na te denken over wie we zijn. Ook om na te denken waar wij staan als kerk. Zijn wij geroepen om onze kerk te alle tijden vol te krijgen met mensen? Zijn wij als kerk succesvol als hier elke week elke stoel bezet is? Doen wij het goed als we meer geld ophalen dan de buren? Als wij in de ogen van anderen niet meer losers zijn, maar een organisatie met aanzien? En als we tot in lengte van jaren alles kunnen handhaven zoals het is? En hoe zit dat met ons eigen leven? Waar leven wij voor ons ego, voor geld, voor succes, voor ons eigen gelijk? Of, zoals de radiospotjes van de overheid ons vragen, zijn we bezig met het winnen van discussies of met het verliezen van onze naasten? Waarvoor leven wij en waarvoor zijn wij gemeente? Zou het kunnen dat wij leven voor het aangezicht van die God die zich toont als kwetsbare God? Een kwetsbare God die zich in al zijn dwaasheid schaart aan de kant van de kwetsbare? God die zich vereenzelvigt met die mensen die zich op niets kunnen voorstaan? Een God die juist wat klein is en rechteloos is, wil oprichten? Is het een dwaasheid of een kracht om vooral die God te willen volgen? Om ook als gemeente ons voor alles door die God te laten leiden en zijn zoon daarin te willen volgen? Om daarin onze roeping te zien? Om ons fundament, zoals Paulus een paar hoofdstukken verder het noemt, te zoeken in die ene die ons samenbindt, die wij zijn en wat onze roeping is als mens en als gemeente, dat zijn vragen waarover wij met elkaar zullen moeten nadenken, waarom we elkaar in gesprek moeten opzoeken. En hoe wij vormgeven aan onze roeping, daarover zullen we hopelijk nooit uitgepraat raken. Het zijn vragen aan ons allemaal en van persoon, van tijd tot tijd zullen de antwoorden wisselen, veranderen, bijgesteld worden en tegen het licht worden gehouden. De verscheidenheid is groot en daar is niets mis mee, maar verwar verscheidenheid niet met verdeeldheid. Daar is Paulus vrij duidelijk in. En hoe dan? Misschien toch maar door niet altijd de held te willen zijn, altijd gelijk te moeten hebben of onze zin te krijgen. Dan maar een stelletje losers, maar wel met en door God die ons samenbrengt. Amen. Uw gaven worden deze week gevraagd. De eerste collecte van de diaconie is voor kerk en vluchteling. En de tweede collecte is iedere week voor de kosten van het pastoraat en voor het onderhoud van de gebouwen. En de derde collecte is voor kinderen en jongeren. Nederland speelt cirkelslag. U kunt uw gaven weer digitaal overmaken of hier in de schalen achter mij op de tafel. En na alle gezelligheid van het afgelopen uur is het nu toch even tijd voor een serieuze mededeling.
Afgelopen woensdag is een voormalig lid van onze diaconie benoemd tot diaken van het jaar. En dat willen wij als diaconie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus daarom heeft Tineke van Empel een heel mooi gedicht gemaakt en aan mij de eer om dat voor te dragen. Gemeenteleden hier en thuis, belangrijk om even extra op te letten. Want als diakenen willen we iemand in het zonnetje zetten. Want wie kent haar nu niet? Ze is altijd van de partij. En maakt ontzettend veel mensen blij. Met oprechte aandacht, tomeloze inzet en jaloersmakende vaart zet zij vooral de ongeziene graag op de kaart. Weet u nu al wie het is, zonder dat ik het verklik? Natuurlijk gaat het hier om Marga Dik. Binnen en buiten de gemeente een bekend gezicht. Een bekende om haar acties, aangekondigd met een gedicht. Altijd aan het sjouwen, voor anderen vindt zij brood nodig. En u ziet het resultaat. Bij haar is een sportschool niet nodig. Boodschappen voor de dis, kratten voor de voedselbank, paasattenties, kersttassen en alles voor de bloemschik. Wie doet dat allemaal? Dat is Marga Dik. Mede-diakenen verwennen en koken met elkaar. De voorbereidingen al geregeld en de recepten kant en klaar. Om dit alles en veel meer is zij verkozen als diaken van het jaar. Want diaken zijn, zowel binnen en buiten de kerk, blijft ook na het ambt bij haar net zo sterk. Voor ons blijft zij onze betere ik. Mag ik een applaus voor onze lieve Marga Dik?
Marga loopt weg. Ik dacht, Marga loopt naar de microfoon, gaat ook nog iets zeggen, een dik voor mekaar show of zo, maar ze komt weer terug. En om even bij te komen van dit moment en opdat u de collecte niet vergeet, speelt Herman voor ons. Laten we danken en bidden. Eeuwige God, zo ongekend groot bent u. En ook zo oneindig nabij en soms ook zo kwetsbaar. Zo eenvoudig. En daardoor ook verwarrend, ontregelend of ongrijpbaar. Maar in al uw onkenbaarheid bent u het die ons hier samenbrengt. Ons leven zin geeft, ons richting wijst, bemoedigt en troost. Vandaag willen we u danken dat, hoe onkenbaar u ook bent, u zo ons bestaan draagt. En ook willen we bidden, want zo ongrijpbaar als u voor ons bent, is ook ons leven en zijn wij zelf. Het leven op deze aarde kan zo weerbarstig zijn, zo onrechtvaardig, zo hard. Mensen die op de vlucht zijn of in angst leven vanwege oorlog in hun omgeving. Maar ook de talloze plaatsen waar dieren en planten moeten wijken voor geld. Bergen plastic die de natuur verdrijven of verstikken. Het is zoveel om op te noemen wat ons zorgen geeft. En we zouden het zo graag anders doen, God, maar soms staan we versteld van onszelf. Hoe we met al onze goede bedoelingen toch ons eigen belang en plezier belangrijker vinden dan een leefbare aarde, dan recht en vrede. En daarom vragen we, kom ons tegemoet. Leer ons onszelf kennen en leer ons te onderscheiden wat goed is en wat niet. Zo noemen we de dingen die ons zorgen geven en vragen om uw bemoediging. Als we leven met zorgen over werk, over hoe we morgen de eindjes aan elkaar moeten knopen. Als we opzien tegen een nieuwe week op ons werk of school of thuis. We noemen ook dingen die ons overkomen en ons verdrietig maken. En vragen om uw kracht als ziekte ons overvalt. Als we steeds minder kunnen. En als we moeten leven met verlies van geliefden die we moeten missen. Of als we zelf afscheid moeten nemen van het leven en dat onder ogen moeten zien. Trouwe God, we dragen allemaal de sporen van het leven. Vreugde en verdriet, blijdschap en zorgen. Soms is het allemaal te groot om uit te spreken. Of te moeilijk om hardop te zeggen. Daarom zoeken we de stilte. En noemen we wat ons persoonlijk bezighoudt. En naar wie onze gedachten uitgaan. Samen bidden we het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, onze Vader. En wij zingen lied 982. Wij gaan van hier en weet u dan gedragen, getroost en bemoedigd door de zegen van onze Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.